Lucas 7. Ja, de jongeling te na in. Die geschiedenis zijn we terechtgekomen. En daar staat vanaf vers 11, ik lees eerst de geschiedenis maar tot en met vers 17. Daar staat: in het geschieden op de volgende dag, of het geschied op de volgende, dat hij ging naar een stad genaamd Nain, en met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon zijner moeder was. En zij was weduwe en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. En zeide tot haar: ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide: jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vreze beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. En dit is dan de geschiedenis van de jongeling te Nain, de zoon van een weduwe vrouw. Wij weten verder niet zoveel van deze figuren. Dit is het enige wat we weten. Dit is ook de enige keer dat in de Bijbel voorkomt deze geschiedenis. En het spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding. Want er worden doden opgewekt en dat is nooit weg natuurlijk. Want dat is het grootste probleem van de mens, hè? Dat de dood over de mens heerst. Ook al leeft hij nog, dan nog heerst de dood over de mens. De mens is daaraan onderhevig. Aan de dood namelijk. En daar zijn ze druk bezig om een oplossing voor te bedenken. Zag ik op televisie. Wat was er nou op? Hoe heet het nou? Met die, wie was het nou? Die van BNN of zo? Ja, zo'n gast van BNN was dat, hè?
Met die wipneus, Filimon?
Nee, Filimon niet. Juist. Nee, ik zag het bij RTL Late Night. Nou ja, dat ging over 1000 jaar, dat ze 1000 jaar zouden worden of zo.
Een lang eeuwig leven, maar de eerste stappen van 1000
worden. Ja, precies. Ja, ja. En de eerste mens, dan weet je dat alvast, maar dat is alleen voor, Brian. De eerste mens die 1000 jaar wordt, die is nu al onder ons, werd er gezegd. Want ja, dat duurt nog een jaar of 20, 30, dan hebben ze dat zover ontwikkeld en dan krijgen ze dat voor elkaar.
Ik denk bij mezelf, hebben nu al eigenlijk veel mensen op deze aardkloot. Dus dat laatst staan als iedereen 1000 wordt.
Ja.
Maar dat duurt nog 20 jaar.
Binnen nu in 20, 30 jaar.
Dus hij is nu 970, 980.
Ja.
Toch? Ja, dan ben je mee.
Ja, nee. Maar het, precies, deze.
Degene die 1000 wordt is nu al geboren. Ja. Dat is
nee. Goed, daar.
De kans is erg groot.
Ja. Ja, die kans is aanwezig inderdaad, ja. Maar dan wel op een andere manier dan zij bedoelden. Ik bedoel maar te zeggen, dat is het grootste probleem van de mens, dat die aan het verderf onderhevig is. En of het nou plotseling gebeurt dat een mens overlijdt, of dat het een hele lijdensweg is, zo is het in het leven soms. Dat maakt het leven ook niet altijd even leuk. Maar goed, uiteindelijk is dat de bestemming van ieder mens. En de Heer Jezus demonstreert hier dat hij macht heeft over de dood. Nou ja, dan vertel ik natuurlijk niks nieuws. Maar wel dat die wonderen die de Heer Jezus hier, het wonder dat de Heer Jezus hier doet, of al die andere wonderen die de Heer Jezus doet, die zijn met name, zijn het specifieke tekenen die hij doet. Het is niet zo dat de wonderen die de Heer Jezus doet, dat dat voorbeelden zijn die wij dan ook zouden moeten doen. Hè? Ik bedoel, dat blijft altijd een discussiepunt, want een mens die verlangt ernaar om ook een beetje gezond door het leven heen te komen, dus als een mens niet zo gezond meer is, zoekt hij naar hogere machten en dan komt hij bij de Heer Jezus terecht, die zieken geneest en die doden opwekt en kranken weer laat lopen en dat soort dingen allemaal, of kreupelen weer laat lopen. En men zoekt er dan schriftplaatsen bij om te laten zien, om te bekijken of het mogelijk is dat de Heer ook ons zou genezen. Eerlijke gedachte, ik bedoel, op het moment dat je dat het niet helemaal goed met je gaat, dan zoek je iets. Maar dan is het probleem wel, denk ik, dat je niet zo goed objectief kan blijven. Want het genezen van zieken en het opwekken van doden zijn wonderen, zijn specifieke gebeurtenissen. Het opwekken van doden heeft de Heer Jezus maar 3 keer gedaan. Hier deze jongeling van Nain. Het dochtertje van Jairus. Die was ook net overleden. En Lazarus wekte hij op uit de dood.
En zichzelf dan? Dat was niet zijn eigen verdienste, hè?
Nee. Nee. Dan zegt de Bijbel dat dat de Vader hem opgewekt heeft. Of God zelf. Of omdat het zo geschreven stond. Maar goed. In het Oude Testament komt het ook wel eens een keer voor. Een opwekking van een dode. Dat gebeurt wel eens. Maar het zijn uiteraard uitzonderingen. Het is niet de regel. En waarom ik het toch met die wonderen even aanhaal. Op een andere plaats doet de Heer Jezus wonderen. En dan zegt men. Ja, zie je wel. De Heer Jezus doet wonderen. En dat doet hij in onze tijd nog steeds. Zelfs grotere dingen dan toen. Want dat is zo'n vers dan, hè. Gij zult grotere dingen zien dan deze. Dus niet één iemand die genezen wordt, maar zalen vol die genezen wordt. Maakt men er dan van? Onterecht. En ik denk altijd bij die genezingsdiensten. Wat je er ook maar van kan denken. Maar dan denk ik altijd van, doe dit eens een keer. Draag eens een keer een dode naar binnen. Niet om sarcastisch te doen of zo, maar gewoon realistisch. Ik bedoel, al die kwalen die er allemaal zijn. Ja, ik gun iedereen echt dat hij genezen wordt van zijn ellende, meen ik echt waar. Alleen de vraag is of de Heer dat nu in onze tijd doet, of dat een werk is wat God doet. En het antwoord voel je natuurlijk wel aan. Het antwoord is nee, dat is niet specifiek iets wat God doet in onze dagen. Mensen opwekken uit de dood, letterlijk. Zoals hier gebeurt, dat is niet wat de Heer doet. Wat de Heer doet is mensen nieuw leven geven. Maar dat is geen leven wat nu al zichtbaar is. Dat is een verborgen leven. Dat maakt voor heel veel mensen lastig. Omdat je het niet kan zien, je kan het niet tasten. Je hebt er geen bewijs voor. Nou ja, je hebt er geen bewijs voor. Dat valt ook maar weer over te discussiëren. Ik vind er persoonlijk bewijs genoeg voor, maar ja. Ik had het vorige week met klasgenoten nog over. Dan wordt er direct gezegd natuurlijk van ja, maar wat er in de Bijbel staat is ook maar door mensen opgeschreven. Dan krijg je direct dat soort dingen weer. En dan denk ik, ja, oké. Dan denk ik, oké, ik begin dan gewoon over de kern. Het gaat over dood en opstanding. Dan zeg ik, oké, het staat, weet ik veel, hoe vaak zwart op wit in de Bijbel. Ik zeg, maar je kijkt ook om je heen in de natuur. Ik zeg, als er één principe is wat je altijd tegenkomt, is het dat, dood en opstanding.
In de eikeltjes zijn.
Ja. Ja.
Seizoenen.
Ja. Precies, dat zei ik toen ook. Ja. Ik zeg elke vrouw of echtpaar of wat dan ook die zwanger zijn geweest. Want dan ben je samen zwanger, hè? Dat is zo.
Dan ben je samen. Dat is in verwachting.
Oh, in verwachting. Maar ja, die weten dat ook van dit is zo'n groot wonder. En wij zijn ook allemaal zo'n groot wonder, want wij zijn allemaal ook babytjes geweest, van die hele kleine babytjes. Ja, je zou het niet meer zeggen, maar het is echt zo. We zijn allemaal. Ja.
Je hebt nog
wat zelfde kast. Ja. Ik had die bril ook al toen ik eruit kwam. Ik weet anders niet beter. Maar ik zag het direct wel zitten. Ik denk, ja, dat lijkt me wel wat. Hey, maar dat, weet je, dat is gewoon. Dat is al een wonder op zich, maar men is het kwijtgeraakt. Dat, ja. Alles draait gewoon door. De wereld draait door. Hè? Elke avond om 7 uur of zo. Dan draait de wereld door. En dan sta je daar niet bij stil. En daar wordt niet over gesproken. Men doet alsof dat er niet is. Maar dat is er wel. En die wonderen zien wij in die zin dagelijks om ons heen. Alleen je moet er wel oog voor hebben. En het sluit perfect aan bij wat de Bijbel zegt over dood en opstanding. Dat het uiteindelijk gaat om een nieuwe schepping.
Nou, ik zat te denken, toevallig fietste ik van het weekend door het park.
Ja.
En je ziet overal weer van die voorjaarsbloemen, krokusjes en weet ik veel.
Narcissen.
Ja.
Narcissen. Waar zijn die geweest de afgelopen paar maanden?
Ja, dat heb ik ook al.
Dan trek je zo allemaal de grond weer uit.
Dat is met die paddenstoel, dan is het net zo.
Ja. En dan kijk je, herfst. Een week later staat het allemaal vol.
Ja.
Ja.
Narcissen.
Die ploppen de grond uit, ja.
Ja, maar is dat zo?
Straks doen we korte roetjes.
Ja, nou ja, dat is zeker zo. Ik heb dat voor in mijn tuin ook van die witte bloemetjes. En dan in één keer zijn ze... In één keer zijn ze, ja, dat zal. Ja? Nou, die dingen zijn er. En als ik dan in de zomer met mijn tuin bezig ben... dan zie ik wel van die bolletjes kom ik wel eens tegen. En dat ligt er dan allemaal. Ja, en dat zie je dan een tijd later weer eens terug. Nou ja. Dat is hoe de hele schepping in elkaar steekt. En er gaat dus om dood en opstanding. En dat is wat de Heer hier ook demonstreert. Maar het is een demonstratie. Het is niet de gebruikelijke gang van zaken dat de Heer ervoor is om mensen uit de dood op te wekken. Daar is hij wel voor, maar niet zoals deze jongeling ten na in. Want dat moeten wij beseffen. Het is allemaal mooi dat deze persoon weer tot leven is gekomen. Met name voor die moeder was het ook erg mooi. Maar die is daarna wel weer gestorven.
Maar dan is de Heer Jezus toch niet als eerste van tussen de doden opgestaan?
Jawel, want dat is precies wat ik ermee wil zeggen. Dat deze jongeling, die is wel opgewekt uit de dood. Maar die is niet aan de andere kant van de dood er weer uitgegaan. Die is in de dood ingegaan en is teruggekomen.
In.
Zijn proefperiode is verlengd.
Terug door het raam.
En later is hij weer overleden. En de Heer Jezus is in de dood gegaan, maar die is door de dood heen gegaan en is aan de andere kant er weer uitgekomen.
Zeg wedergeboorte.
Precies. Dit is geen wedergeboorte. Dit is een uitbeelding van wedergeboorte. En dat is met die ziekten allemaal net zo. Die mensen zijn ziek geworden, maar zijn daarna weer gezond geworden. Maar misschien zijn ze een week later wel weer ziek geworden. En toen kwam er niet iemand naar de Heer, toen zei hij, ja, je hebt het niet goed gedaan. Want dit is niet waar het om ging. Het gaat niet om die lichamelijke genezing. Het gaat hier ook niet. Het gaat hier ook niet om de lichamelijke het ontvangen van dat oude leven. Het is een uitbeelding van het ontvangen van het nieuwe leven. Begrijp me niet verkeerd. De gevoelswaarde die eraan zit. Dat is wel de gevoelswaarde, hoe moet ik dat uitleggen? De gevoelswaarde die eraan zit is wel dezelfde gevoelswaarde. Ik bedoel, er wordt niet voor niets gesproken over de emotie van deze weduwe. Want deze weduwe, die was dus eerst haar man kwijt, want anders ben je geen weduwe. En daarna verliest ze ook nog haar zoon. Haar ook nog haar enige geboren zoon. Nou ja, daar kom ik straks, ga ik daar wel even wat dieper op in. Maar dat betekent gewoon dat in ieder geval de belangrijkste zoon was. Als ze er al meer had, want dat kan wel degelijk. Maar we gaan er maar vanuit even dat het haar enige zoon was. En dat betekent gewoon dat haar hele leven... daar was de bodem onder vandaan geslagen. Want er was geen inkomsten meer voor deze mevrouw. En die moest ook maar vanaf nu maar leven van wat er toekomt. Want als een vrouw in die tijd geen man en geen kinderen heeft... dan is ze overgelaten aan... En wat de stad voor haar doet, wat de bewoners voor haar doen.
Een soort diaconie of zo in die tijd?
Weet ik niet of dat er was. Weet ik niet. Maar ik geloof niet dat er een sociale voorziening was zoals wij dat nu kennen.
Ja, niet 70% veel laatste dan.
Nee.
Je mocht toch aren rapen?
Ja. Het idee is inderdaad dat altijd de arme mensen, dat die, daar moest je als gewone burger, moest je daar altijd wat voor overlaten, ja.
Dat is klein een sociaal, deel. Sociaal systeem.
Sociaal systeem, tuurlijk. Dat hoort ook zo. Maar dat is een klein gedeelte altijd, wat ervoor gebruikt wordt. En geen 70-80% van je inkomen, wat je allemaal af moet dragen, en dan is een beetje te veel. Maar goed, dat is een politieke discussie, gaan we het nu niet meer over hebben. Want we hebben de verkiezingen weer gehad. Hè? Ja. Gelukkig.
Kunnen we
gewoon normaal doen. Ja, om geen ruzie meer te maken met je collega's en zo. En, nee, dat ook niet. Nee. Dus, kijk, die betekenis... Aan de ene kant is het een lage betekenis. Omdat het een uitbeelding is van veel hogere dingen. Namelijk het ontvangen van nieuw en eeuwig leven. Dat ontving deze jongeling niet. Maar het beeldt dat wel uit. Dus de gevoelswaarde voor deze weduwe... En voor die persoon in kwestie zelf ook. Maar met name trouwens voor die weduwe. Was wel degelijk dat zij weer leven ontving. Want zij had geen leven meer. Zij zou eigenlijk bij wijze van spreken ook sterven. Want ze had niks meer. Niemand die voor haar zou moeten zorgen. Want het gaat hier in het verhaal ook niet zozeer om die zoon. Hè? Het gaat meer om die vrouw. Om die weduwe. Want er staat ook in vers 15. Staat, en de dode zat overeind. En begon te spreken. En hij, de Heer Jezus, gaf hem aan zijn moeder. Niet dat die moeder blij was dat hij er weer voor hem was. Maar die moeder staat centraal. Die vrouw staat centraal. En die ontvangt, eigenlijk ontvangt die moeder ook nieuw leven. Omdat die zoon opstaat uit de dood, ontvangt die moeder eigenlijk ook nieuw leven. Want die kan weer leven, want als die zoon er niet was, had die vrouw geen leven. En dus gaat het meer om die vrouw dan om die zoon. Maar goed, dat heeft ook met de overdrachtelijke betekenis te maken. En daarvoor beginnen we maar gewoon even in vers 11. En het geschiedde op de volgende dag, of op de volgende, in de volgende tijd, na het voorafgaande, waarbij toch even terugverwezen wordt naar die geschiedenis die wij al gehad hebben over de hoofdman te Capernaum en die centurion. Daar wordt het namelijk mee in verband gebracht, omdat, denk ik, deze geschiedenissen dezelfde betekenis hebben. Hij ging naar een stad genaamd Nain, enige keer in de Bijbel dat het voorkomt, en met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. Dus aan de ene kant komt daar de Heer Jezus met zijn discipelen en een grote schare. Dat betekent gewoon dat de Heer Jezus met die discipelen bestaat uit een grote schare. Het zijn geen verschillende dingen. De Heer Jezus met zijn discipelen en daarnaast nog een grote schare. Nee, die grote schare bestaat uit zijn discipelen. Het gebeurt in Nain. En Nain betekent schone velden of schone plaats. Het heeft een zeer positieve betekenis. Het heeft geen betekenis van oordeel. Maar het is een liefelijke plaats. Komt verder in het Nieuwe Testament ook niet voor. Dit is de enige keer dat het voorkomt. En dat betekent dus een schone plaats, schone velden, liefelijke plaats. En als hij de poort der stad genaakte, precies op het moment, dat is, zou je zeggen, dat is puur toeval. De Heer Jezus komt net die stad binnen. En mits dat de Heer Jezus die stad binnen wil gaan, waarom weten wij ook niet, maar mits dat hij de stad binnen wil gaan, komt er van de andere kant, komt er ook een grote schare. Namelijk een grote schare van de stad, einde van vers 12. En die dragen een dode uit.
Een rouwstoet, ja.
En die dode werd uitgedragen en die dode, die was een enig geboren zoon zijner moeder. Nou, ik weet niet of jullie dat allemaal weten, maar die uitdrukking enig geboren zoon, dat betekent, ik zeg eerst maar wat het niet betekent, het betekent niet dat deze zoon de enige is. En het heeft ook niks te maken met dat hij geboren is. Dus dat maakt een beetje lastig. Maar dat betekent het nou helemaal niet. Die hele uitdrukking enig geborene of eerstgeborene, die hebben allebei precies dezelfde strekking. Namelijk van de belangrijkste zoon, de geliefde zoon, de zoon met het eerstgeboorterecht. Dan moet je ook weer weten wat dat is. Maar dat is degene die erft. Je kan ook gewoon zeggen, en de erfgenaam, dat is precies hetzelfde. Elke keer als je die uitdrukking enig geboren zoon tegenkomt, dan betekent het dat, de erfgenaam. Van de Heer Jezus staat ook dat hij de enige geborene was. Maar hij was niet de enige geborene, want hij heeft ook nog broers en zussen. Hij had ook nog broers en zussen. Maar hij was wel de bijzondere. One of a kind. Hij is niet enig in de zin van dat hij alleen is. Maar hij is enig in de zin dat hij enig van soort is. Hij is one of a kind.
Uniek.
Uniek, ja. Dat is ook hetzelfde woord trouwens, hè. Enig. Of uniek.
Ja.
Je hebt die N en die G en die N en die K. Dat zijn dezelfde letters. Uniek. Dat is gewoon enig. De unieke zoon. Net zoals Jozef dat was van Jacob. van zijn geliefde zoon. En dat was niet zijn enige, maar je kan hem noemen de enige geborene. Of de eerstgeborene. En de eerstgeborene betekent ook niet dat hij als eerste geboren is. Net zoals dat enige geborene niet betekent dat hij de enige is. Zo betekent eerstgeborene. Betekent dat hij de belangrijkste positie heeft. Niet in de zin van de volgorde waarin ze geboren zijn. Want je kan mensen indelen op basis van volgorde. Maar je kan ze ook indelen op basis van rangorde. En dan kan je de tweede zijn. Maar toch alles erven van je vader. En dan heet dat in de Bijbel nou eenmaal eerstgeborene. Alleen ja, in het Nederlands denk je dan aan degene die als eerste geboren wordt. Alleen dat is niet wat die term betekent in de Bijbel. En dat blijkt ook wel. Dus dit is de belangrijkste zoon die zij had. Ik denk ook dat zij echt maar één zoon had. Maar dat is niet de hoofdgedachte. De hoofdgedachte is dat dit de unieke was. De specifieke. Degene die haar of zijn vader zou moeten opvolgen. En wie, nou ja, aan wie alles gegeven zou zijn. En die sterft. En dus, nou ja, sterft alles uit. Het is het einde van die moeder, het is het einde van die zoon, maar het is ook het einde van die moeder. En dat gebeurt precies op die kruising, namelijk op de kruising dat de Heer Jezus de poort van die stad binnenkomt, of genaakte, komt op hetzelfde moment komt die stoet van de andere kant aan. En die kruising die illustreert, denk ik, de kruising die er was in de dagen van de Heer Jezus. Illustreert eigenlijk zijn eerste komst. Hij komt naar deze wereld toe, maar op datzelfde moment gebeurt er ook iets. Blijkt er ook iemand te zijn overleden, of blijkt er ook een weduwe vrouw te zijn. En dan hebben we het over volkeren, niet over personen, maar die personen beelden altijd volkeren uit. Hè? Maar die kruising, gewoon de eerste komst van de Heer Jezus Christus.
Ik vraag me ook af trouwens over, omdat die dooie, die gaat de stad uit en buiten de stad krijgt hij nieuw leven.
Ja.
Buiten de lege poort, of hoe
je het noemt. Klopt inderdaad. En dat is natuurlijk letterlijk zo, want zo'n begrafenis dat vond altijd plaats buiten de stad. Gewoon eigenlijk vanwege hygiëne. Maar het is wel illustratief dat dit buiten de stad gebeurt. Want buiten de stad betekent altijd buiten de samenleving, buiten de gewone gang van zaken om. Het gebeurt nooit in het centrum. Als er al iets in het centrum van een stad gebeurt, dan gebeurt het vaak en met geweld. En is de uitbeelding van dingen die in de toekomst plaats gaan vinden. Als met geweld eigenlijk Gods Koninkrijk gevestigd wordt. Want de stad is in die zin een uitbeelding van het hele systeem waar wij ons in bevinden. Net zoals Babel daar een uitbeelding van is in Openbaring. Het gaat over de stad Babel, maar het gaat over het hele systeem. En dan moet je moet niet in dat systeem zijn. Dat is het probleem met die hele politiek ook. Dan, je krijgt er van alles van mee. Je krijgt er ook van alles van mee. Je vindt er wat van. Maar je staat daar buiten. En dat is een hele. Voor je het weet, dan word je daar weer in opgeslokt. En dan zit je. Voor je het weet, zit je er weer in. Maar je moet zorgen dat je er buiten staat.
In Jeruzalem dan?
En Jeruzalem moet je ook uitgaan. Alleen. Ja, nee, over het algemeen moet je Jeruzalem maar verlaten, achter je laten. De Heer Jezus werd ook buiten de stad, buiten Jeruzalem gedood. Het andere Jeruzalem, het Jeruzalem dat boven is, daar zouden wij wel in gaan. Komen wij trouwens vanavond nog op. Maar, als er verder vragen zijn, dan trek aan de bel, hè. Buiten de stad vindt die confrontatie plaats tussen de Heer en een weduwe waarbij de zoon net overleden is en begraven zou worden. Einde verhaal. En de Heere Jezus, of in de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar: ween niet. Dat is niet echt een, aan de ene kant niet echt een bemoedigend woord, aan de andere kant wel. Want dan is de vraag van, oké, maar wat gaat er dan, als ik nu, tuurlijk moet ik wenen, want als er iemand overleden is, dan is het normaal dat er verdriet is. Dat is een normale gang van zaken. En de Heer heeft daar ook niks op tegen. Alleen de Heer doet iets waardoor zij niet hoeft te gaan wenen. Ik heb het al vaker gezegd, het staat er heel vaak over de Heer die met innerlijke ontferming over hen of haar bewogen is. En dat is ook zo, en dat was hij ook in die tijd, en dat is hij ook nu nog. Hij is nog steeds bewogen over deze wereld. Hij heeft deze wereld zo lief, dat hij zijn zoon gegeven heeft, et cetera. Hij is voor ons gestorven. Dat was vanuit zijn liefde, vanuit zijn ontferming over zondaren, goddelozen en krachtelozen. Daarin bewijst hij zijn liefde, staat er dan in Romeinen 4, 5. Zoiets. En zijn liefde zien wij hier ook, want hij wordt innerlijk met ontferming over haar bewogen. En hij zeide: ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil, even een beetje laag niveau, maar hij raakte de baar aan. Dat was eigenlijk ook not done, want ik had het al over hygiëne en dat ze buiten de stad begraven zouden moeten worden. Een dode aanraken, dat deed je niet, want dan ben je onrein, dan ben je onheilig.
Ja, maar de doden hier ook niet aan, hè?
De baar.
Sinds de baar.
Ja, maar goed, dat is...
Die is net zo onrein.
Ja, precies. Alle voorwerpen die weer gebruikt worden bij die doden zijn allemaal weer onrein. En er zijn allemaal rituelen voor dat het weer gereinigd moet worden. En aan de ene kant zegt de Heer, nou ja, dat maakt je niet echt onrein. Net zoals met ongewassen handen eten, dat maakt niet zoveel uit. Dus hij doet dat gewoon. Hij identificeert zich daarmee met die doden. Hè? Net als dat je iemand de handen oplegt, dan identificeer je je ook met iemand. En dan geef je jouw kracht aan die anderen. Bij wijze van spreken, zo raakte de Heer Jezus die baar aan. En de dragers nu stonden stil. Dit vind ik ook... Waarom staat het erbij dat de dragers stil stonden? Want ja, of ze nou nog een beetje langzaam gewandeld hebben of dat ze stil stonden. Ik denk dat het te maken heeft met die periode in de tijd, bij de eerste komst van de Heer Jezus Christus, toen zeggen wij wel eens dat die klok stil stond. Hè? Die klok werd stilgezet. Er werd een klok, gaat er niet eens om welke klok, maar er werd een klok stilgezet in het plan van de Heer. Zoals ik, daar komen we straks ook nog weer op. Nou, vanavond niet denk ik, maar met het verhaal van Johannes de Doper, waar ik vorige keer ook nog gezegd heb. De Messias, daar verwachten zij gewoon één persoon in die tijd. Op basis van het Oude Testament was de verwachting dat er gewoon één Messias zou komen. Maar dat er een Messias zou zijn in twee hoedanigheden, waar 2000 jaar tussen zou zitten. Nee, dat hadden ze niet verwacht. Maar het komt omdat die tijd werd stilgezet. En specifiek noemen we dan de tijd van die 70 weken van Daniël. Daar hebben we het dan eigenlijk specifiek over. Die 69 weken zijn om. Ja, en die tijd loopt gewoon niet door. Loopt nou een andere tijd. En pas later, dan gaat dat weer verder. De dragers stonden stil. En hij raakte de baar aan, de dragers nu stonden stil. En hij zei: de jongeling, ik zeg u, sta op. Nou ja, dat is wat de Heer Jezus altijd doet. Er komen verder geen toeters of bellen aan te pas. Hij spreekt een woord. En het gebeurt. En de dode zat overeind. En begon ook te spreken. Dat is de kracht van het woord. Dat is hetzelfde kracht van hetzelfde woord wat we in het vorige gedeelte ook al gezien hebben. Waarbij de Heer Jezus ook op afstand die man geneest. En daar werd in vers 7 gezegd door die centurion: daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord. En mijn knecht zal genezen worden. Nou, hier wordt hij, wordt een dode genezen, ook door een woord. En de dode zat overeind en begon te spreken. Die dode begint ook te spreken. Er staat niet bij wat hij begon te spreken, maar wel dat hij begon te spreken. Want het spreken is een uitbeelding van leven. Net zoals horen en zien en voelen, et cetera, dat allemaal is. Maar spreken is een heel belangrijk onderdeel van leven. Als je niks meer te zeggen hebt, ja, het is ook geen leven. Maar goed, de Heer deed alles door het woord. Hè. Dat begon in Genesis natuurlijk al. De Heer spreekt en het is er. In het Hebreeuws is het dabar. En dat betekent woord, maar dat betekent ook een daad. Dat is hetzelfde. In het Hebreeuws is daar geen onderscheid tussen. Een woord is het, krijgt direct gestalte.
De bar is toch goede boodschap?
Ja. Ja, de bar is...
Bedoelt bazaar.
Oh, bazaar. Oh ja.
Ja, bazaar. Ja,
oh ja.
Ja.
Oh ja.
De bar is bij.
Een bij, ja. Ja, dat is een bij ook nog, ja. De bar. Ja. Maar de bar betekent ook woord.
Bazaar is gewoon ook vlees.
Bazaar is, ja, vlees. Vlees
dood.
Het woord, zelfs het woord dabar, is zelfs hetzelfde als het Nederlandse woord woord. Alleen dat is, moet je wat letters door elkaar gaan gooien, maar het zijn dezelfde letters eigenlijk. Dabar. Het gaat om het spreken. En de Heer spreekt en de jongeling die staat op en de jongeling begint ook te spreken. En wat er verder van die jongen terugkwam, dat weten we niet. Alleen dat hij spreekt, dus dat zal hij de rest van zijn leven ook wel gedaan hebben. Daar stond hij blijkbaar onbekend dat hij nu veel sprak. En daarna staat er, en hij gaf hem aan zijn moeder. Die zoon wordt teruggegeven aan zijn moeder. Dat is wat er hier gebeurt. En dus, zoals gezegd, die moeder staat centraal, die zoon niet echt. En vrezen beving hen allen. En zij verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. Hier heb je direct al, toch ook gewoon zonder dat je heel erg ver zoekt, een hele duidelijke aanwijzing dat het over veel grotere dingen gaat dan alleen dit wondertje hier. Een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. Weet ik veel hoe groot dat volk was? Er wordt één dode opgewekt en dan wordt er direct gezegd, God heeft zijn volk bezocht. Nou, een beetje kalm aan, niet? Eén zwaluw maakt nog geen... Zomer. Het is vandaag ook lente, hè?
Ja, ja, is het.
Echt heerlijk. Ik ging naar buiten en ik dacht, wat is de heerlijk lente.
Oh, lekker. 11 graden.
Ja, ja. Snijdende wind. Heerlijk. Lekker lente weer.
Oh, regen.
Ja. Maar goed. Nee, maar ik bedoel, en God heeft zijn volk bezocht. Dat is een beetje over de top, hè? Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Eén keer een dode opwekken. Maar dat komt natuurlijk omdat die opwekking van die doden staat model voor het tot stand komen, of het weer tot leven komen van een volk. En de vraag is altijd, over welk volk gaat het dan? Nou, dat antwoord is nog niet zo moeilijk. Want dan zeggen wij, nou dat gaat over Israël, want het gaat altijd over Israël. Want het gaat niet over de Ammonieten. Of over de, wat hebben we nog meer?
Edomieten.
Ja. Ja. Nou,
ook niet over de Amalekieten en ook niet over de Filistijnen. Of, nee, dat gaat over Israël. Alleen, ja, dan zit je weer met een probleem, hè? Want wat is Israël? En welk Israël? En Israël in welke hoedanigheid? Dat is altijd het probleem. En dat is met dit soort geschiedenissen ook altijd een probleem. Want het gaat altijd over een genezing, over een verlossing. En de vraag is van, ja, waar is de uitbeelding van? Is het de uitbeelding van onze bedeling, van het tot stand komen van de gemeente? Uit de heidenen zijn we dan geneigd te zeggen. Of is het een uitbeelding van de wedergeboorte van Israël in de toekomst? Dat zijn altijd de twee dingen waar het op slaat. En soms komen ze allebei aan bod. Dat verhaal met het dochtertje van Jairus, dan vinden ze allebei plaats. En ik denk dat het hier gaat over, en daar ga ik ook uiteraard straks voor beargumenteren, maar dat het gaat over over Israël en dan specifiek over de 10 stammen van Israël. Er komen allemaal vragen op, hè? Dan kan je direct zeggen, hoezo was zij dan weduwe?
Zeker.
Het is maar hoe je het bekijkt. Maar die dingen zijn relatief, hè? Je moet altijd heel voorzichtig zijn met conclusies trekken. Dus misschien ga ik even een stapje terug. Want hoezo is Israël een vrouw? Israël kan toch ook een man zijn? Israël wordt toch ook gezegd van, gij zijt mijn zoon, Israël, mannelijk volk. Maar de andere keer gaat het weer over een vrouwelijk volk. En de ene keer staat er weer dat Israël gescheiden is van de Heer. Specifiek trouwens de 10 stammen van Israël. Van Juda staat dat niet, maar van Efraïm wel. Maar je kan ook zeggen dat ze weduwe is. Zelfs is de vraag nog, die leg ik ook gewoon even in het midden, om een weduwe te zijn, moet dan per se de man overleden zijn? Of kan het ook zijn dat de man gewoon totaal niet meer in beeld is?
Onbestorven.
Ja, zoiets. Is dat iets?
Onbestorven weduwe.
Onbestorven weduwe? Ja. Oh, leg me dat eens uit.
Dus als je partner er vandoor gaat.
Of vermist is.
Oh.
Ja, vermist. Zee en dan
ja.
Nooit
ja. Nou ja. Als er toch geen gemeenschap meer is tussen de man en de vrouw, als dat helemaal buiten beeld is, dan is dat toch ook dood, want scheiding is dood. En dood is ook een relatief begrip. Dood betekent niet dat het hartje niet meer klopt. Dat is een fysieke aangelegenheid. Maar dood betekent scheiding. Hè? Dat weten wij allemaal.
Geen communicatie.
Dus als er geen communicatie meer is tussen Israël en tussen de Heer, dan kan je gerust zeggen dat ze weduwe geworden is. En soms slaat het specifiek op de dood van de Heer Jezus. Er wordt er gezegd, kijk, daar is nou de man gestorven. In Romeinen 7 wordt er specifiek gezegd. Maar dat hoeft niet per se daarop van toepassing te zijn. Maar dat kan wel. Maar goed, ik kom straks nog wel met meerdere schriftplaatsen. No? Die weduwe. Ik ga gewoon maar eerst zeggen hoe ik er tegenaan kijk. Kunnen we dan eerst gaan poseren. Ik denk dat die weduwe een uitbeelding is specifiek van de 10 stammen van Israël. Nou ja, laten we dan nog zeggen. Oké, het gaat gewoon over Israël in het algemeen. Dan oké, 12 stammen. De Heer komt naar deze wereld toe. En wat gebeurt er? Op datzelfde moment lijkt Israël ten dode opgeschreven. Althans, er is nog wel wat van Israël over. Maar het was niet veel en het was ook niet best. Het is ook nooit best geweest. Die hele relatie tussen de Heer en Israël die was nooit best. Er was altijd maar kritiek van de Heer naar Israël. Eerst naar de 10 stammen en later eigenlijk nog veel meer naar de 2 stammen. Lees dat maar, want er staat in de profetieën, dan wordt er gezegd, ja, oké, die 10 stammen, daar deugde niks van, maar wat jullie nou doen, dat kan helemaal niet. Dus die relatie is nooit goed geweest. En de Heer kwam hier tot zijn volk, kwam hier in deze wereld, hij naderde de stad, maar het volk was ten dode opgeschreven. En wie werd er als een dode uitgedragen? Dat was de enige geboren zoon van, nou ja, van Israël. En als je dan vraagt, wat is dan de enige geboren zoon van Israël? Nou, dat is het belangrijkste deel van Israël. Dat is dat deel wat het eerst geboorterecht met zich meedroeg. En die eigenlijk moest zorgen voor de zegeningen binnen Israël. Maar ja, daar was al, weet ik veel hoe lang, niks meer van terechtgekomen. Want dat is Efraïm.
Of eigenlijk Jozua, de zoon van Nun.
Ja, van Nai.
Van Efraïm.
Ja, die stamt af van Efraïm, ja. Ja. Maar daar was niks meer van overgebleven.
Waarom? Waarom niet specifiek?
Nain is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Nun. En Jozua was de zoon van Nun. En Nun betekent weer, als je de Hebreeuwse woord daarvoor voor de noem, er zijn twee visjes.
Mm-hmm.
Nou, ja, dus een beeld van het is dan.
Ja,
het
zijn vissen. Volkte meerdere, weet je, de vissen die altijd gevangen moeten worden uit de volkeren. Ze bevinden zich er wel in, maar ze moeten er eigenlijk uitgehaald worden. Dat is eigenlijk hetzelfde als met de 10 stammen van Israël. Ze zijn verstrooid onder de heidenen, zeggen wij dan.
De volkeren zijn.
Ja, ja. Maar wat is er gebeurd? De Heer, die werd met innerlijke ontferming bewogen over Israël. En als er één volk is waar het specifiek op slaat, die uitdrukking dat hij met innerlijke ontferming werd bewogen, dan is het wel Israël en dan specifiek de 10 stammen van Israël. Dat wil ik jullie straks echt graag laten zien, want er staat een paar keer in het Oude Testament in hele belangrijke schriftplaatsen die ook in het Nieuwe Testament nog weer aangehaald worden. Dus die weduwe is in mijn beleving, mijn zinziens, een uitbeelding van Israël in het algemeen. De Heer komt daar, de Heer nadert, maar er is niks meer van over, het is dood. En hoewel niemand meer verwachtte dat er nog iets van terecht zou komen, zegt de Heer, ween niet. En er wordt een klok stilgezet en de Heer geneest die 10 stammen van Israël. En zo, en daar komt dan de gemeente uit voort en die opgewekte zoon is specifiek dan een uitbeelding van de gemeente. En wat doet hij? Die spreekt. Verder niks, maar die spreekt. En als er iets belangrijk is van de gemeente, is dat wij een volk zijn van priesters. En priesters zouden de woorden Gods bewaren op onze lippen. Maar verder staat het niet in de aandacht. En er wordt over die zoon gezegd, nou, die wordt teruggegeven aan zijn moeder. En dat betekent zoveel van, oké, Israël zal vrucht voortbrengen. Dat heeft het eigenlijk niet gedaan, maar toch ook wel, alleen op een iets andere manier. Het leek allemaal niks van terecht te komen, maar er is toch genezing gekomen. Daar is de gemeente uit voortgekomen. En er wordt straks in de toekomst gedemonstreerd dat er wel degelijk iets uit Israël voortgekomen is. En zo is er toch nog hoop voor Israël, voor die weduwe. Want die zoon heeft uiteindelijk toch voortgebracht. Hetzelfde vind je ook, specifiek trouwens bij Jozef in Genesis. Hebben we het over dood, hè? Was Jozef dood? Was Jozef dood? Nou ja, ligt eraan wie het vraagt, hè?
Uit beeld.
Wat zeg je?
Hij was uit beeld.
Hij was uit beeld, ja.
Hij was snel onder de grond.
Als je het aan de Egyptenaren vraagt, zegt: nee hoor, Jozef, je springt leven, dat is onze koning. Die regelt alles voor ons, die zorgt voor eten. Als we eten moeten hebben, dan moet bij Jozef zijn. Niet dat ze wisten dat hij Jozef heette. Want hij heette het graf met Matthijs of zo. Weet ik ook niet precies hoe die heette, maar zoiets heette die. Maar de Egyptisch is niet goed. Maar als je dit Jacob had gevraagd, dan had Jacob gezegd, nee, mijn zoon is dood. Daar was hij daarvan overtuigd. En op laatst hoort hij dat zijn zoon leeft. En dan wordt hij zeggen, nou kijk, hier is je zoon. En dan is het precies hetzelfde, want dan denk je, ja, voor Jacob. Jacob zegt ook, ja, nou ja, als Jozef dood is, dan laat me zitten. Dan is mijn leven over, dan is mijn leven voorbij. Het is bij die weduwe ook zo. Mijn zoon is er niet meer, ja, dan houd het op. En wat gebeurt er met Jacob? Jacob, die was oud en grijs en er was helemaal niks meer van over. En dan wordt hem verteld van, maar je zoon leeft nog, Jozef. En hij heeft de hoogste positie. En Jacob komt weer tot leven. Hij leeft weer op, zeggen we dan, even plat gezegd. Hij leeft weer op, maar dat is wat er gebeurde. En zo, eind goed, al goed, maar zo draagt Jacob dus alsnog vrucht, terwijl hij heel lang denkt dat hij geen vrucht meer voortbrengt. En zoals met Israël ook, het lijkt erop dat Israël geen vrucht voortbrengt. Het gaat niet goed voor die weduwe. Maar toch Als alle hoop vervlogen is, komt er toch wat goeds voort uit Israël. Hoewel het via een zijweg, via een omweg gaat. En dus is het zo, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. Want als je het alleen op het Joodse volk van toepassing zou brengen, ja, dan heeft God zijn volk bezocht, maar hij heeft zich daarna er heel, lang, heel snel weer van gedistanceerd. Want het is juist het Joodse volk wat hem veroordeeld heeft, wat hem gekruisigd heeft. En toen trok hij zich terug. En toch heeft God Israël bezocht. Alleen, dat is dat andere Israël wat hij bezocht heeft. En nu begrijp ik dat je dat niet allemaal 1, 2, 3 uit deze versen zo haalt. Dat snap ik wel. Alleen, hier staat ook nog een heel stuk, hè, in die Bijbel. En dat gaat er allemaal aan vooraf. En als je dat in je achterhoofd hebt en je leest dan dit soort geschiedenissen, ja, kijk, dan blijken dingen wat meer in elkaar te vallen. Dan blijkt er namelijk verbinding te zijn. Want we hebben trouwens in de Bijbel wel meer geschiedenissen van weduwen met zonen die doodgaan en daarna weer opgewekt worden. Komt nog een paar keer voor. Hoe laat is het? Nou, nog even voor de pauze. Even noem ik het even. In 1 Koningen 17. Ja. Nou, als iedereen het opzoekt, zoek ik het ook op. Heb ik 1 Koningen 17 opgezocht en dan vraag ik jullie om in herinnering te nemen wat de Heer Jezus zei in Lucas 4. Dus denk met me mee. De Heer Jezus stond in de synagoge in Nazareth en hij las toen een stukje uit de Bijbel voor en toen kreeg hij ruzie met die figuren daar in die synagoge. En toen was de conclusie, toen zei de Heer, een profeet is niet ongeëerd, ik vind altijd zo'n moeilijke zin, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn eigen vaderland, misschien zeg ik het wel verkeerd, maar het komt erop neer, in zijn eigen land wordt hij niet geëerd en in het buitenland wordt hij wel geëerd. En daarna zegt de Heer Jezus, die doet eigenlijk hetzelfde wat ik nou ook doe, zegt van ja, je hebt meer, er staat meer in de Bijbel dan alleen dit losse stukje, en dat zegt de Heer ook. De Heer zegt, heb je dat dan niet gelezen, dat Elia, want ik ben wel een profeet en ik bezoek mijn volk ook wel, maar ik ben bij mijn eigen volk niet geëerd, maar in het buitenland wel. Dat was bij Elia toch ook zo, zegt de Heer. Elia werd gezonden tot een weduwvrouw, maar er was wel een weduwvrouw in het buitenland. Daar ligt de nadruk op in Lucas 4. En hier in 1 Koningen 17 vind je dat verhaal. Dat is in Sarfat bij Sidon. Dat is aan de kust, dat is buiten Israël. Het ligt er wel vlakbij in de buurt. Het is namelijk het gebied van de Foniciërs. Die smalle strook die noordwestelijk van Israël loopt. Ja, ik ga die geschiedenis niet helemaal lezen. Maar daar komt Elia, die komt daar terwijl het hongersnood is. Oftewel dood, er is geen leven meer. Elia die zegt, nou haal mij toch wat te eten en te drinken. Dan zegt die vrouw, ja maar ik heb niks. En wat ik heb, dat is het laatste beetje. Dus meer heb ik niet. Morgen ga ik dood, zegt ze. Elia zegt, nou, maak je niet druk. Dat is genoeg voor ons. Want het vers 14, het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Dus je zit met zo'n klein beetje leven in het flesje. Er is maar een klein beetje brood en een klein beetje olie. Maar dat is genoeg. Zolang de Heer zijn zegen niet geeft over de wereld en zolang het in de wereld dor is, blijkt het toch voor een weduwe vrouw in het buitenland genoeg te zijn. Die overleeft het wel.
Het is wel grappig, want we hebben het eigenlijk altijd alleen maar over het oliekruikje van de weduwe van Sarfat.
Ja, ja.
Maar die twee hebben we dus gewoon samengevoegd. Want het gaat over het kruikje met meel en de fles met olie.
Ja. Ja, maar je hebt die andere geschiedenis ook nog van het, met het oliekruikje. Die ligt. Ja, die ligt hier. Dat is.
Nee, maar het is meer dat we alleen maar op het over de olie kruikje hebben.
Ja.
Arfacht.
Maar het meel van de kruik werd niet verteerd. De olie van de fles ontbrak niet. Dus dat ging allemaal goed. Alleen dan vanaf vers 17 dan staat er dat de zoon van die vrouw die werd ziek en die ging ook dood. Nou, dan krijgt Elia daar weer de schuld van. En dan wordt er gezegd, wat maak je me nou eigenlijk? En daarna draagt hij hem in de opperzaal en gaat er bovenop liggen, spreidt zich erover uit. En het kind leeft weer. Hij vereenzelvigt zich ook met deze jongen. Wat wel leuk is trouwens, daar viel mij op, in vers 10, daar staat over Elia. Toen maakte hij zich op en ging naar Sarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam. Dat is exact dezelfde uitdrukking als in Lucas 7. Als hij aan de poort der stad kwam. Daar vindt hij die vrouw, houtlezende.
Een weduwvrouw.
En die is hier ook aan doodgaan.
Buiten de lege plaats.
En aan het einde van het verhaal, dan is dat kind die is wederlevend gemaakt. Dan staat er in vers 23. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder en aan Elia. Gaf het aan zijn moeder en Elia zeide: zie, uw zoon leeft. Oftewel, hier heb je je zoon weer. En dat werd ook gezegd tot Jacob. Over Jozef. Jozef leeft. Oké, nou dan is er reden tot blijdschap. Want dat is het enige van het nageslacht wat nog wel overblijft. Dus die hele dunne. Want dat is eigenlijk wat het uitbeeldt. Die hele dunne, smalle lijn. Die door alles en iedereen vergeten was. Gebeurt altijd op de achtergrond. Of in het buitenland. En daar lijkt het ook mis te gaan. Maar daar blijkt toch nog. Levend te zijn. En daar blijkt eigenlijk als enige levend te zijn. Nou, dus die geschiedenis heb je inderdaad van die vrouw. Want het beeld eigenlijk precies hetzelfde uit. Met andere details weer. En die andere, ja, die zoek ik echt niet meer op. Maar dat is in 2 Koningen 4. Dat is met die olievaatjes ook van die weduwe. En die moet ook allemaal vaten van buiten nemen. Van de buren. Maar dat ging ook over een weduwe. En die beide zonen die zouden ook sterven. Zou namelijk genomen worden door schuldeisers. Want als een weduwe geen man meer heeft, heeft ze geen inkomen meer. En ze had schuld, dus ze moest haar zonen bij wijze van spreken verkopen. Maar dan worden de vaten uit het buitenland gehaald. Of bij de buren. Maar uit een ander huis. En een huis is een volk. Heeft Geert Wilders ons weer geleerd. Hè? Want die zegt van wij hebben de sleutel van ons huis hebben wij weggegeven. Dat klopt, want een volk is een huis. Maar als je het dus bij andere huizen haalt. Dan komt het dus, zijn vaten van andere volken. Maar die... Dit zijn buitenlandse volken dus. En daaruit voort. Ja, daar komt toch olie in. Het was ook maar een heel klein beetje. Maar het bleek genoeg te zijn om iedereen te zegenen. En daarmee werd Israël of werd de weduwe gered. Had ik nog meer opgezocht? Nee, ja, nog iets over de geschiedenis van Jozef. En nog wat profetieën uit Jesaja 54. En Hosea 1. Maar dat gaan we even doen na de pauze. Ik wil even naar Jesaja 54. Want daar wordt namelijk gesproken over weduwschap van Israël. En ik weet niet of je wel gewend bent om eens in die profetieën te lezen. De vraag... Althans, dat heb ik altijd. De vraag is altijd, Waar gaat het over en over wie gaat het? En voordat ik dan Jesaja 54 begin te lezen, ja, dan als je dat op zichzelf zou lezen, dan komt die vraag in je op. En dat het een terechte vraag is, blijkt wel uit Jesaja 53, want er wordt ook van alles gezegd. En in het Nieuwe Testament was er iemand en die vroeg precies hetzelfde. Die vroeg, over wie heeft de profeet het? Waar gaat het over? Heeft de profeet het over zichzelf of gaat het over iemand anders? Dat was die kamerling. Precies. Verstaat gij wat gelezen? Bij Filippus. Filippus voelde zich bij die kamerling. Ja, dat Oude Testament, het is een beetje duister hoor. Dat is geen helder licht. Maar Jesaja 53, dat wordt gevraagd door die kamerling van over wie gaat dat? En Filippus geeft daar antwoord op. En dan lees je Jesaja 54 en dan moet je eigenlijk dezelfde vraag stellen. Over wie gaat dit? Oké, dan beginnen we in vers 1. Daar staat, zing vrolijk, gij onvruchtbare. Het is een vrouw, gaan we dan vanuit, dat blijkt ook wel. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Nou, dus kan ook een man zijn, die baart over het algemeen niet. Maar hier wordt er vanuit gegaan over een vrouw die onvruchtbaar is, niet gebaard heeft. Er wordt gezegd, zing vrolijk en maak geschal met vrolijk gezang en juicht degene die geen baresnood hebt. Want de kinderen van de eenzame, die zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heere. En jullie, want degene aan wie dit geschreven wordt, of die, tot wie gezegd wordt, zing vrolijk of wees vrolijk, dat is de eenzame. In tegenstelling tot de kinderen van de getrouwde. Nou is de volgende vraag, wie of wat wordt hier verstaan onder de eenzame en wie of wat wordt hier verstaan onder de getrouwde?
Dat is een makkelijke
vraag. De eenzame Joodse volk.
Precies. Dat staat er inderdaad onder, want er staat namelijk Galaten 4 vers 27 staat eronder. En daar staat dat. Ik ga dat nu niet opzoeken. Maar echt waar, lees die schriftplaatsen, leg ze naast elkaar. Daar wordt namelijk gewoon gezegd, er wordt gesproken over de Joden, die de wet wel hebben. En er wordt over ons als gelovigen gesproken. En er wordt van de Joden gezegd dat die in het Jeruzalem hier beneden wonen. En wij als gelovigen in het Jeruzalem wat boven is. En er wordt gezegd dat de Joden onder de wet leven en dat wij vrij van de wet zijn. En er wordt gezegd dat de Joden de christenen vervolgen. Want degene die vrij is, die wordt vervolgd door degene die slaaf is. En het Joodse volk wordt gezien als slaaf. En dan ga je weer. Hè? Dan heb je heel Genesis weer in je achterhoofd met die twee broers. Waarbij de ene slaaf was. Dat staat in hetzelfde Galaten 4. Daar begint het mee over Abraham had twee zonen. De een uit de vrije en de ander uit de dienstmaagd. De een was uit Sarah, de ander was uit Hagar. De een is vrij, de ander is slaaf. De een is een beeld van, even makkelijk nog, van de christenen die vrij zijn van de wet. En de ander is een beeld van het Joodse volk wat ongelovig is en onder de wet leeft in slavernij. En er wordt gezegd, in Galaten 4, wordt dit aangehaald. Er wordt gezegd, ja, want de kinderen der eenzame, die zijn meer dan degene die de man wel heeft. En degene die de man wel heeft, dat is het Joodse volk, die hebben de man officieel. Alleen, dat brengt niks voort. En dan is de volgende vraag. Wat is dan het andere volk die de man niet heeft? Want je kan van de gemeente, kan je niet zeggen dat ze de man niet hebben. Of dat ze eenzaam zijn. Nou ja, dan kan je zeggen, dat gaat over de heidenen in het algemeen. Maar het specifieke antwoord is natuurlijk, het gaat over Efraïm, de 10 stammen van Israël. Dat is elke keer zo. Of je nou in de gelijkenis van de verloren zoon zit met die twee zonen. De een is Juda, de ander is Efraïm. En als je het hebt over Isaac en Ismaël. Isaac is uitbeelding van 10 stammen van Israël. Ismaël is een uitbeelding van het Joodse volk. Van twee stammen. Elke keer gaat het verhaal door. Als je dat één keer gezien hebt. Juicht degene die geen baresnood heeft gehad, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden. Degene die getrouwd is en de man heeft, die brengt niks voor, maar de kinderen der eenzamen die brengt wel wat voor. En hier wordt ze een eenzame genoemd, maar als je leest in vers 4, daar staat: vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Hoezo weduwschap? Nou ja, blijkbaar waren zij de man kwijt, of zouden zij binnen korte tijd de man kwijtraken. Kijk, en dat dit over Israël gaat, ja, dat moet natuurlijk wel. Het is wel trouwens gek dat er boven staat de toekomst van Sion. Het is wel gek dat die vertalers dat erboven hebben gezet, want in het hele schriftgedeelte komt geen Sion voor. En dan sta je dus eigenlijk een beetje op het verkeerde been. Want je moet niet op het been van Sion en van Jeruzalem staan, je moet op het been staan van Efraïm en Samaria en de 10 stammen van Israël. Want daar gaat het over. Dat klopt ook precies als je dit leest. Vanaf vers 1. Er wordt gezegd: tot de 10 stammen van Israël, die ongehoorzaam zijn en in ballingschap zouden... die waren al in ballingschap in deze dagen. Er wordt gezegd, vers 2, maak de plaats uw tenten wijd, dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Verhinder het niet, maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Dat betekent gewoon expand, breid uit. Ik kan er niks aan doen, maar ik zit direct met mijn gedachten bij Hosea hoofdstuk 1. Waar gezegd wordt dat zij uit het land gezet zouden worden. Dat ze niet meer Gods volk zouden zijn, de 10 stammen van Israël. Toen zij in officieel 722 voor Christus in ballingschap zijn gegaan. Zouden ze niet meer Gods volk zijn, zouden ze de Heer helemaal kwijtraken. Maar er wordt wel gezegd dat ze zouden uitbreken in een grote menigte. Talrijk als het zand der zee. Dat zou er met die 10 stammen gebeuren. En hier wordt het ook gezegd. Nou ja, je bent eenzaam. Je hebt de Heer niet meer. Je bent de Heer kwijt. Maar breid uit. Maak de plaats uw tenten wijd. Dat men de gordijnen uw woningen uitbreiden. Verhinder het niet. Maak uw koorden lang. Steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand, en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen, of zij zullen de eenzame verlaten steden doen bewonen. Want dat woord verwoeste in vers 3 is hetzelfde woord als eenzame in vers 1. Gewoon de dorre plaatsen. De verwoeste plaatsen, de verwoeste steden, wekt bij ons de indruk dat er steden waren waar een keer een kogel, zo'n sloopkogel doorheen gegaan is. Ze zijn verwoest geworden. Maar dat hoeft het niet betekenen, het kan gewoon betekenen een eenzame plaats. Woestenij, of daar veel leven geweest is.
Nou, daar waar de heidenen wonen, want toevallig heb ik dat gisteren al even, of gisteren van de week, nagekeken. Heidenen betekende vroeger, of een heiden, een woeste plaats.
Ja.
Bewoner van een woeste plaats.
Ja. Ja, niet gecultiveerd of niet, geen stad, maar meer plattelands.
Dat werd het nog weer later.
Woeste
Dat is in de derde en vierde eeuw, werd die betekenis eraan.
Oké. Okay.
Want in die tijd kwamen christenen, of mensen het meest tot geloof in de steden.
Ja.
En waren dus, degenen die op het platteland wonen, werden de heidenen.
Mm-hmm.
Maar daarvoor betekende het bewoners van een woeste plaats.
Oké, okay. Ja.
Van de heide.
Van de heide, ja.
Ja,
Maria.
Die is er niet van Amsterdam.
Vaak gezegd, hij is iemand die een hutje op een hei woont.
Ja, ja.
Maar die woeste plaats vond ik wel aardig.
Ja, ja.
Omdat Tristan daarheen gezonden zijn. Ja. Die woeste plaats.
En dat is wat zij inderdaad bewoont. Zij gaan wonen. En dan wordt er gewoon gesproken over hun bekering. Hè? Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. Het is wel allemaal fout gelopen. Want ze zijn de eenzaam. Ze zijn degene die de man niet hebben. Dus er zal helemaal geen erfgenaam zijn. Gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Er komt een ommekeer in en er ontstaat weer een relatie tussen Ephraim en de Heer zelf. Want uw maker is uw man en die heet de Heere der Heerscharen, dat betekent de Heer van alle volkeren. Maar hij heet ook de heilige Israëls. En hij is een man, maar hij is ook een verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodems genaamd worden, omdat ook die 10 stammen van Israël over de ganzen aardbodem zijn verspreid. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Zij, die 10 stammen van Israël, dat Jozef en Ephraim, dat is dat volk binnen Israël wat, altijd, wat het eerstgeboorterecht altijd met zich mee heeft gedragen. En de vraag is, ook in de dagen van de Heer Jezus, met het hele Oude Testament in gedachten, wat is er nu terechtgekomen van Ephraim? Want het was het hoofd van Israël. Belangrijkste volk binnen Israël. Daar horen wij nooit wat over. Daar lees je niks over. Ook niet in bladen als Israël in de Bijbel of weet ik veel wat. Er wordt niet over gesproken, maar in de Bijbel is het heel, heel belangrijk. De positie van Ephraim, van de 10 stammen van Israël, die is nou eenmaal hoger en belangrijker dan de positie van Juda. En ik denk niet dat het is omdat ik dat vind. Maar ik denk dat het objectief is. En ik denk ook dat het hier dus gaat over Ephraim en niet over de getrouwde. Want de getrouwde, dat is juist Juda. Maar dat weduwschap, daar zou een keer in komen. Voor een klein ogenblik, vers 7. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En de Heer werd met innerlijke ontferming bewogen over deze weduwe. Die wij tegenkwamen in Lucas. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heer uw verlosser. En halverwege vers 10 nog een keer. Het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Degene die zich over dit volk ontfermd heeft. En het volk bestaat nou eenmaal uit blinden, zwakken en lammen en doden. Want je moet die schriftplaatsen naast elkaar leggen. En dan bladeren we vanuit Jesaja 54 naar Jeremia 31.
En dat het over deze tijd gaat, blijkt wel uit het verbond mijns vredes.
Dat is pas aangebroken bij de opstanding van Christus. Klopt. Het is wat, ja, misschien is het wat moeilijk in die profetieën, omdat het misschien niet altijd even, dat je misschien de vraag soms kan stellen, is het letterlijk of is het overdrachtelijk? Dat maakt het soms een beetje lastig, maar als je niet zo goed op de hoogte bent van Jeremia 31, dan raad ik je echt aan om dat eens goed te lezen. En let dan in bijzonder op uitdrukkingen als in vers 7. Want zo zegt de Heere, het gaat over het nieuwe verbond, staat er keurig boven. Dus het heeft te maken met de tijd vanaf de opstanding van Christus. Vers 7, roep luide over Jacob met vreugde en juich vanwege het hoofd der heidenen. Het hoofd der heidenen, het volk wat aan het hoofd staat van alle volkeren. Dan kan je altijd nog zeggen, ja, dat is altijd Israël, want die staan altijd boven alle volkeren. Maar binnen Israël is het weer Efraïm. Vers 8, ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. En dan staat er, onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen, een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. In het volgende schriftgedeelte in Lucas hoofdstuk 7 heb je de discipelen van Johannes de Doper. Die gaan naar de Heer Jezus en die stellen de Heer Jezus de vraag, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En dan zegt de Heer, weet je wat, vertel me gewoon wat je gezien hebt. En wat zagen ze? Dat lammen weer konden lopen en de blinden weer konden zien. De Heer geeft er geen rechtstreeks antwoorden op. Maar de Heer geeft aan, ik ben degene die komt in genade en niet met oordeel. Ik ben gekomen, zei de Heer, om te zoeken en zalig te maken datgene wat verloren was. En dit zijn in het bijzonder die 10 stammen van Israël. Blinden en lammeren, zwangeren en barenden tezamen met een grote gemeente zullen ze herwaarts keren. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader. Het gaat dus over Israël. En Efraïm is mijn eerstgeborene. En bedenk, Jeremia is geschreven zeker 100 jaar nadat de 10 stammen van Israël in ballingschap zijn weggevoerd. Die waren al lang weg. Die leefden niet meer in het land. En er wordt hier van alles uitgesproken over Efraïm. Efraïm is mijn eerstgeboren. Kijk, dan kunnen wij wel denken van, nou ja, die 10 stammen van Israël, wat is dat nou, is dat nou allemaal zo belangrijk dan? Ja, in het plan van God wel, lees maar heel Genesis door, want het Genesis eindigt daarbij. Altijd de vraag, wie is de eerstgeborene? Dat is de centrale vraag in het hele Genesis. En het eindigt uitgebreid met die geschiedenis van Jozef. En die lijn loopt door de hele Bijbel door. Ook hier, terwijl Efraïm al lang weg is, verstrooid tussen aanhalingstekens onder de heidenen, zegt de Heer, nou ja, dat kan wel zijn, maar Efraïm is en blijft mijn eerstgeborene. En ik doe wat ik beloofd heb. En dus, als het evangelie komt, dan zal het als eerste komen bij Efraïm. En het wordt hier zelfs gezegd waar ze naartoe zijn gegaan, staat er keurig achter vers 10. Hoort des Heeren woord, gij heidenen. Hoezo heidenen? Ja, een heiden. Dat is ook een ruim begrip. Maar een heiden is een niet-Jood of een niet-Israëliet. Als je niet meer het burgerschap Israëls hebt, dan ben je een heiden. Dan ben je vervreemd van het burgerschap Israëls, dan ben je een heiden. Maar het kon best wel zijn dat je daarvoor een Israëliet geweest bent. Hoort des Heeren woord gij heidenen en verkondigt in de eilanden die verre zijn. Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Nou, hoezo moet dat in de eilanden verkondigd worden die verre zijn? Omdat Israël daar verstrooid is geworden. Daar, verre. We hebben vorige keer ook over gehad, hè? Toen hij niet verre was. En die verloren zoon. Zijn vader zag hem van verre. Zijn vader keek naar die eilanden en die zegt, kom hier. Nou, gaan we het nog even moeilijk maken. Vers 15. Daar staat, zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Dit is ook een beetje een vreemde uitdrukking, maar... Als je nou begrijpt dat, want Rachel leefde natuurlijk al lang niet meer, want Rachel die is gestorven toen Benjamin geboren werd. Maar Rachel was de moeder van Jozef en van Benjamin. En hier wordt overdrachtelijk taalgebruik gebruikt. Dat moet wel, want Rachel was al lang dood. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen omdat zij niet zijn. Dat betekent gewoon, er is verdriet omdat het niet goed gaat met Ephraim, met Israël, met Jozef. Maar ze zijn het land uitgezet en ze zijn verstrooid onder de heidenen. En daar lijkt niks meer van terecht te komen. Lijkt een verloren zaak te zijn. En dan komt de Heer eraan en die zegt, ween niet. Zoals bij die weduwvrouw, ween niet. Vers 16, zo zegt de Heer, bedwing uw stem van geween. Dat is hetzelfde, ween niet. En uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heer. Want zij zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen. Ja, maar hij is dood, hij is weg. Hij ligt op die baar en hij wordt... En wat binnen een paar minuten gaat hij begraven worden. Maar op het moment dat het einde daar is. En het lijkt niks meer van terecht te komen op die kruising. Daar komt de Heer. En die zegt. Er komt wel degelijk wat voort uit Rachel, Jozef, Ephraim. Er is verwachting. En dan volgen nog vers 19.
Daarom Rama.
Weet ik niet. Rama betekent een hoge plaats. En het zou te maken kunnen hebben. Volgens mij ook met officieel het gebied waar Rama ligt. Volgens mij ligt dat ook in het gebied van Ephraim. Maar dat weet ik niet zeker.
Rama te Gilead.
Te Gilead?
Ja, toch?
Oh. Ik weet het niet. Nee, durf ik zo niet te zeggen. Maar het zou te maken kunnen hebben met dat het toch slaat op de plaats waar ze uiteindelijk heen zouden gaan. Namelijk dat ze zelfs verhoogd zouden worden, zelfs een hemelse positie zouden opvaren. En ik lees het toch nog even verder in Jeremia 31 vanaf vers 18. Daar staat het gewoon letterlijk weer. Er staat, ik heb wel gehoord dat Ephraim zich beklaagt. Zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Nou, dat klinkt niet goed. Als je zo getuchtigd bent geworden. En dan wordt er gesproken over een bekering. En dan vers 19. Zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, die is ook heel mooi, nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, dan lees je eigenlijk precies hetzelfde als wat die verloren zoon, die zit daar, weet je wel, die zit daar in die varkensstal, zit hij zich te goed te doen aan dat vreterij van die varken, althans dat begeerde hij, hij kon er niet eens van eten. En toen in één keer ging hij bij zichzelf te raden. Toen kwam hij tot zichzelf, zeiden wij toen, hè, vorige keer. Hij kwam in één keer tot zichzelf. Hij dacht, wat heb ik nou gedaan? Maar ja, waar zijn we helemaal mee bezig? Ik ga naar mijn vader toe. Want mijn vader, die heeft vast nog wel een erfenis voor mij. Niet dat hij er al te veel op rekende, maar... En deze Ephraim wordt gezegd... Nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt en ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. lazen wij net ook in Jesaja 54. Gij zult vergeten de smaad uit uw jeugd. Dat betekent gewoon die tijd dat zij stokongelovig zijn geweest. En niks van de Heer wilden weten. Maar daar komt een einde aan. En daar komt een keer in. Want de Heer zegt, het is toch zo, nou, vragende wijs, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Efraïm is toch mijn geliefde zoon? Efraïm was toch degene aan wie ik het eerst geboorterecht gegeven heb? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, dat was 100 jaar daarvoor, toen zei de Heer tegen Israël, nou is het genoeg geweest en nou eruit. En toen kwamen de Assyriërs en die hebben ze in ballingschap weggevoerd. Sinds ik tegen hem gesproken heb, mag het zo zijn dat ze de laan uitgestuurd zijn. De Heer zegt, nou ik denk nog wel ernstig lak aan hem. Omdat zij dragers zijn van de belofte Gods. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. En toen de Heer hem zag, toen werd hij met innerlijke ontferming over hem bewogen. En dat is niet zomaar een uitdrukking, maar dat is een uitdrukking die rechtstreeks verband houdt met het eerstgeboorterecht van Efraïm. En, daarnaast gaat er nog iets over de hunebedden. Hè? Richt uw merktekenen op, stel uw spitse pilaren, zet uw hart op de baan en op de weg die gij gewandeld hebt. Merktekenen, spitse pilaren, die opgerichte stenen. Ik denk dat het specifiek daarover gaat, namelijk over die merktekenen die je hier in West-Europa vindt, die opgerichte stenen die je op de Britse eilanden heel erg veel vindt. Ja, niet alleen Stonehenge, maar die vind je daar ontzettend veel. En in Bretagne. Dat is Frankrijk, maar dat heet dan weer Bretagne. Bij Carnac in de buurt. Hè? Honderden in rijen, allemaal van die opgerichte stenen. Hoe en wat? Weet ik niet, maar hoe ze dat gedaan hebben en zo, dat weet ik ook niet. Waar het officieel voor gediend heeft, weet ik ook niet. Maar ik denk wel dat het merktekenen zijn. Er zijn zelfs platte gronden van mensen die het allemaal uitgezocht hebben waar die dingen allemaal zijn. En dan blijkt dat goed terug te voeren op de weg die de 10 stammen van Israël gewandeld hebben. Wat moet je anders met die dingen? De gewone wetenschap heeft er ook helemaal geen verklaring voor. Kunnen niet verklaren waar het voor gediend heeft. Kunnen ook niet verklaren hoe die dingen daar neergezet zijn. Met wat voor techniek. Ja. Ik zou het anders ook niet weten.
Een drankje.
Wat zeg je?
Een drankje.
Ja.
Ik heb er relaties gezien met een man die ging zo'n steen van een paar ton gewoon met zijn handjes even draaien en verplaatsen. Had ik heel simpel, bijvoorbeeld wat, had hij een heel klein steentje, precies in het midden van die steen, kon je hem zo draaien. Dat soort dingen. Ja. Dus dat zijn gewoon technieken, moet ik het nou noemen. Of ook als hij een steen van een langwerpige steen van een paar meter lang gewoon recht opzet. Nou, dan ging hij dus uit, had gewoon zo'n wipwap gemaakt. En dan wipt hij mee de kant op, doet hij een houtje onder, wipt hij de andere kant op. En zo gaat het ding omhoog. En op een gegeven moment graaft hij een gat in de grond. En dan brengt hij wat gewicht over. En pakket die steen zelfs straks rechtop. In zijn eentje.
Ja.
Steen van karton.
Dat is knap werk.
Ja.
En toen legde hij er ook nog een boom op zo.
Nee. Maar ik denk dat datzelfde principe kan zijn.
Ja, dat kan zeker. Maar opgericht stenen, hè? Ja, als je erover begint te praten, dan ga je nadenken. En dan dat is zo bijbels natuurlijk als ik weet niet wat. Want het is Jacob zelf die ermee begonnen was, hè? Met het oprichten van stenen al.
Ja, met die slaap, die droom, die ladder.
Ja, dat gebeurde ook in zijn slaap inderdaad. Dat je die ladder naar de hemel toe. Ook, heeft ook te maken met onze bedeling. Engelen gods die nederdalen en weer opstijgen op die ladder. Gebeurde in de droom. Het was ook een opgerichte steen. En we hebben niet voor niets een verhaal. Ja, ik weet niet of het een verhaal is. Maar dat het diezelfde steen is die nu onder die troon ligt daar in Bretagne. Kan ik ook niks aan doen. Maar dat is het officieel verhaal wat bij die steen hoort. Heb ik ook niet bedacht. Misschien zien we hem binnenkort nog. Ik weet niet of Queen... Ze gaat nog een tijdje mee, hè? Ja. Daar is wat mee met die opgerichte stenen. Nou ja, wat ik maar wil zeggen is dat er over een weduwvrouw, dan kom je terecht bij Israël. Alleen dan is de vraag van welk Israël gaat het over? En ik denk dat het gaat over dat Israël waarbij het einde zoek was. En dan gaan we maar weer terug naar Lucas hoofdstuk 7. Waarbij het gewoon tegen het einde liep. En dat geeft, als je met dat in het achterhoofd die geschiedenis nog weer eens een keer leest, dan denk je, oh ja, dat stijgt wel wat meer uit boven alleen de oppervlakkige betekenis van deze geschiedenis. En het mooie effect wat het voor die vrouw gehad heeft. Tuurlijk zou het voor haar persoonlijk leven fantastisch zijn geweest en dat onderschat ik ook zeker niet. En het is ook zeker zo dat dit op persoonlijk vlak voor ons persoonlijk ook van toepassing is, dat de Heer ook innerlijk bewogen is met ontferming over ons persoonlijk. Want dat is wat er vele malen in de Bijbel staat. Maar er is meer dan alleen de persoonlijke toepassing daarbij. Want hij kwam inderdaad voor lammen, zwakken, blinden en kreupelen. En dan moeten wij nooit vergeten dat wij dat eigenlijk zijn. En niet alleen alles vergeestelijken en het te ver van je bedshow laten zijn. Dat niet alleen maar beide dingen zijn waar. En dat is wat wij ook zouden doen. Wij zouden ook tot onszelf komen en denken van, oh ja, verhip. Ik ben ook maar een zondaar. En ik moet het niet van mezelf verwachten, maar ik moet het van de Heer verwachten in mijn leven. Want als we het van onszelf verwachten, dan is het vechten tegen de bierkaai. En dus zouden wij de Heer over ons laten ontfermen. En wat de Heer dan aan ons doet, is dat hij ons trekt uit deze boze wereld waarin wij leven. Buiten de stad worden we dan gedragen, buiten de poort der stad. Want wij zijn pelgrims. Dat is een mooi woord, hè? Die gebruik je tegenwoordig, wordt er niet meer gebruikt. Maar alleen voor zo'n gastfornuis nog. Dat heet je toch ook van pelgrim? Of niet? Eigenlijk gastfornuis.
Ja, toch?
Ja. Staat het nog?
Santiago Compostela lopen. Hè?
Ja.
Nou weer pelgrim.
Ja. Pelgrims. Lijkt me best een leuke, goed voor de conditie. En ik denk dat je veel van de natuur ziet. En je komt dan nog langs de plaats in Zuid-Frankrijk. Waar Maria gewoon schijnt te hebben. Dus dat is nog wel een goede reden om die route te lopen. Maar dan ben je ook een pelgrim. Maar wij zijn pelgrims niet zozeer in onze wandel, in het zin van wat mensen aan ons zien, maar wij zijn in onze gedachten en in ons hart pelgrim. Althans, het is mijn ervaring. Het lijkt soms dat ik gewoon meedoe met, nou ja, alles wat er in de wereld allemaal gebeurt. Ik onttrek me daar niet aan in de zin van dat ik op een hutje op de hei ga wonen. Maar van binnen ligt mijn perspectief en mijn doel heel ergens anders. Daarvoor hoef ik niet zo'n stuk te gaan wandelen naar een bepaalde plek toe. Wat misschien best leuk kan zijn, hoor. Als je het zou kunnen doen, zou ik liever een jaartje lekker gaan wandelen dan een jaar werken. Ja, denk het wel. Maar goed. Maar ja. Okay. Maar goed, maar het gaat, wat zeg je? Je weet het niet?
Ik weet het niet.
Oh,
jaartje
wandelen. Jaartje wandelen? Nou, lijkt me best wel wat, ja.
Wandeling naar.
Ja, hoor.
Van terras naar terras.
Van terras naar terras. Ja.
Ja. Een beetje wandelen is leuk.
Ja. Maar goed, maar, ja, dus kan best leuk zijn. Ja, ja, waarom niet? Alleen, het gaat om onze inwendige verandering. Onze gedachten veranderd worden. Dat wij andere toekomst hebben, andere gerichtheid in het leven. Er ligt niet hier beneden op aarde. Wat zeg je?
Een andere wandel.
Een andere wandel, ja, maar niet zozeer naar de buitenkant. Dat hoeft niet. Want de wandel die we hebben is ons denken, hè? Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Je bent wat je eet. Wie zei dat? Een of andere filosoof, toch?
Nou ja, als je dan van terras naar terras wandelt, dan verandert je in de gemeente.
Zo'n je wakker is dat zo.
Je bent wat je eet. Ja. Maar je bent ook wat je denkt, in die zin.
Eten, gericht... eten is ook niks anders dan iets tot je nemen.
Precies.
Dan is dit lichamelijk voedsel, wat zeg ik ook geestelijk voedsel. Dus.
Ja, precies. En het gaat niet om het fysieke, om het lichamelijke aspect, maar het gaat in de eerste plaats om onze geestelijke gezindheid, verandering in ons denken. En waar ons denken ons in verandert, waar het denken van de Bijbel mij in verandert, is in het bijzonder denk ik toch wel het feit dat deze wereld absoluut, dat er geen doel in zichzelf is. Hoe je er ook van welke kant je het ook bekijkt, er is geen doel van deze wereld. En ook de conclusie dat het niet beter kan. Ja, wij halen kan wel een beetje beter, maar ja, dan gaat het daarna altijd weer slechter. Dat is per definitie zo. En ja, dat ik daar niks mee nodig heb en ik onttrek me daar inderdaad aan. Ik voel me daar niet in thuis, ik voel me daar ook niet toe geroepen. Wat voor leuke argumenten je ook allemaal kan bedenken. Maar ja, het schiet voor mij niet op. Dus ik onttrek me er in die zin liever van. En ik geniet van de dingen die eruit te halen zijn. Want dat zouden we, of dat zouden we wel doen. Ja, dat zouden we wel doen, ja. Vraag de Heer later van waarom heb je er niet van genoten. Dat zou ook jammer zijn. Als je er niet van genoten hebt. Maar in het systeem, dat wereldse denkpatroon. Nee, die laat ik lekker aan de wereld over. En dat zoeken ze maar lekker uit zonder mij. Ik denk dat ze zonder mij ook wel redden. Ja.
Nou, niet, maar met
jou ook niet. Kijk maar wat het wordt. Kijk maar wat het geworden is.
Ja.
Je hebt woensdag hiermee echt een fout.
Ja, kijk, zie je? Dat is wel een goed argument, ja. Dat is wel een goed argument. Ja. En daarnaast weten wij toch ook, en dat is toch ook onze toekomstverwachting, is dat uiteindelijk de Heer Jezus straks toch zelf terugkomt om alles nieuw te maken en alles op orde te maken. Het is allemaal goed bedoeld, hè, ook met de politiek. Het is allemaal leuk en aardig, allemaal goed bedoeld. Komt waarschijnlijk uit een goed hart, zal allemaal wel. Heb ik geen oordeel over, geen mening over. Absoluut niet. Ook geen veroordeling over. Alleen de Bijbel zegt gewoon, deze wereld wordt geregeerd door de duivel. En dat blijft zo. En dat blijft zo tot op de dag dat de Heer Jezus terugkomt. Blijft in ieder geval zo tot op het moment dat de gemeente die plek van de duivel inneemt. En dat is dan deel 1. Dat is goed nieuws en slecht nieuws. Want het slechte nieuws is dat de duivel weet dat hij weinig tijd heeft. Dus dan wordt het alleen maar erger. Nog een tijdje. Maar daarna komt het goede nieuws. Want dan gaat de duivel nog een verdieping omlaag. En het klinkt als een sprookje als je het zo vertelt. Maar het is toch realiteit. Het is wat er in de Bijbel staat. En de Bijbel ja, bewijst zichzelf. Iemand zei nog tegen mij. Van ja, maar er staan misschien ook wel foutjes in de Bijbel. Daar word je altijd direct mee geconfronteerd. En dan zit ik altijd een beetje verlegen. En dan weet ik nooit zo goed wat ik moet zeggen. Want ik weet dan ook, kan een discussie aangaan. Maar dat schiet ook niet op. Dus je denkt dan wel eens na van, wat is nou verstandig om te gaan zeggen? Hè? Wat moet je daar nou mee? En toen bedacht ik later, dus heb ik niet gezegd. Maar toen bedacht ik later van, die stemming die geweest is. Denk je dat die foutloos geweest is?
Stemming van?
Ach, jij bent echt goed bezig. Je weet niet eens dat er gestemd is in Nederland. Dat is echt heerlijk. Ik wou dat ik zonder. Denk je dat er geen foutjes in zitten? Denk je dat er geen foutjes in zitten?
Ja, hoe is Trump altijd president geworden?
Dus ja, dan kan je die dus ook wel overboord gooien. Gooi die gewoon helemaal overboord, want ja, dan deugt dan toch niet. Ja, ik kan me gaan lopen verdedigen dat er geen foutjes zouden zijn, maar ja, iemand vindt altijd wel een stok om mee te slaan. Prima.
Een grote lijn, hè?
Ja, gaan we het niet al te moeilijk maken. Soms dan bedenk je wel dat je een keer met een goede tegenargument kan komen. Hè? Maar ja, aan de andere kant denk ik dan ook wel wat Paulus schrijft aan Timotheus. Een dienstknecht van God is niet geroepen om te gaan discussiëren. Maar gewoon om van de waarheid getuigenis te geven. En het daar maar gewoon bij te laten. Nee, nee. Maar ja, je wil dan wel... Ja, je zou zo graag iemand anders ook wel wat willen laten zien, hè? Maar dat... Dat is niet echt aan ons om dat te bereiken. En dat is niet anders. Maar goed. Van ons wordt verwacht dat we zelf in ieder geval wel trouw zijn aan wat de Heer ons geeft. Daar wou ik voor vanavond bij laten.